Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 22e psalm het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer, wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. 22 vers 15. Wij lezen het woord Gods uit de profetieën van Zacharia. We lezen uit het 8e hoofdstuk de eerste 13 versen. Zacharia 8, de versen 1 tot en met 13. Daarna geschiedde het woord des Heren, de Heren der Heerscharen, tot mij, zeggende: alzo zegt de Heren der Heerscharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver, ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen, en Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid en de berg van de Heere der Heerscharen een berg der heiligheid. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten van die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straten. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel van dit volk in deze dagen, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, zie, ik zal mijn volk verlossen uit het land van de opgang en uit het land van de nedergang van de zon. En ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn in waarheid en in gerechtigheid. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, laat uw handen sterk zijn. Gij die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond der profeten die geweest zijn, ten dagen als de grond van het huis des Heeren der Heerscharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zou worden. Want voor die dagen kwam des mensen loon te niet en het loon van het vee was geen. En de uitgaande en de inkomende hadden geen vrede vanwege de vijand, want ik zond alle mensen een iegelijk tegen zijn naaste. Maar nu zal ik aan het overblijfsel van dit volk niet wezen gelijk in de vorige dagen, spreekt de Heere der Heerscharen. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven en de aarde zal haar inkomen geven en de hemelen zullen hun dauw geven. En ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles doen erven. En het zal geschieden gelijk als gij, o huis van Juda, en gij, o huis Israëls, geweest zijt een vloek onder de heidenen. Alzo zal ik u lieden behoeden en gij zult een zegening wezen. Vreest niet, laat uw handen sterk zijn. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij Gods aangezicht zoeken in gebed. Genadige en barmhartige God, laten wij u ook vanavond zo mogen aanroepen, u aanspreken op wat u van uzelf gezegd en geopenbaard hebt. En dat is toch dat u barmhartig en genadig zijt. Mogen we daar ook een beroep op doen, Heere, nu wij op deze zondagavond als zondaren hier in dit kerkgebouw zijn. Van de kleinste tot de oudste zijn we zondaren. We gaan straks het formulier lezen dat de kerk gebruikt bij de bediening van het sacrament van de heilige doop. En daar wordt het ook in gezegd. En als het daarin gezegd wordt, dan wordt het daar gezegd omdat het in uw woord te vinden is. Dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen. Heere, zo is immers de werkelijkheid en dat onthult u zelf ook in de Heilige Schrift. En dat geldt van de kinderen die gedoopt zullen worden. Dat geldt van de kinderen die al een tijdje geleden gedoopt zijn. Dat geldt ook van jonge mensen die misschien al 10, 15, 20 jaar geleden gedoopt zijn. Dat geldt van de middelbaren van leeftijd dat geldt ook van de ouden. Er is er niet één, hier niet, aan de kerktelefoon niet, of hij valt onder dat oordeel, kinderen des toorns, zondige mensen. En dat maakt het tegelijkertijd ook zo in en in triest. Zo komen we op de wereld, zo leven wij ons leven, zo gaan we straks uit dit leven. Als er niets verandert, als wij niet veranderen, als er van binnen bij ons niet iets verandert, als we niet wederom geboren worden. Want heren, gelukkig staat er een komma en geen punt achter die boodschap die gij in uw woord geeft, dat wij in het rijk van God niet kunnen komen. Gelukkig staat er een komma en volgt er een voegwoord, tenzij wij opnieuw geboren worden. En die mogelijkheid laat u open. Meer nog, o God, die mogelijkheid maakt u zelf tot werkelijkheid. Dat wilt u doen. En dat getuigt uw woord ook. En dat getuigt ook het zichtbare sacrament, dat u dat doen wilt. Zondaren wederbaren, hen opnieuw doen geboren worden, hen een nieuw, een ander, een beter, zelfs een eeuwig leven schenken. Heren, dat is het wat ons vandaag voor ogen mag staan. Wat u ons als een boodschap van uwentwege meegeeft. En het is juist daarom dat wij u willen aanspreken op uw deugden. Genadig en barmhartig zijt ge en groot van goede tierenheid. Als het ooit blijkt, heren, dan is het in het verlossingswerk dat gij verricht hebt en nog verricht. Dan is het in het heil dat gij laat verkondigen en laat uitwerken door uw Heilige Geest. Dan is het zichtbaar in het bloed van de Heere Jezus, waar ook het doopwater ons vanavond weer een prediking van is en een heenwijzing naar is. Heren, mogen we de dingen verstaan, mogen onze kinderen ze verstaan, mogen ook de ouders, niet alleen de doopouders van vanavond, maar allen die korter of langer geleden bij het doopvond stonden met de kinderen die u hun toevertrouwde, mogen ze dat beseffen. Mag iedereen van ons het beseffen, heren. Hoe nodig we dat bloed hebben. Hoe nodig wij uw genade hebben. Hoe nodig het is om wedergeboren mensen te zijn. Mensen die van uw genade ontvingen. En nu in nieuwheid des levens mogen leren wandelen. Heren, zegen deze kerkdienst. Zegen de bediening van uw woord. Laat het ingang vinden, dat woord, in onze harten. En laat het sacrament ook een boodschap bevatten, Heer. Ja, dat doet het ook wel. Maar laten wij die boodschap verstaan. En laten we ook in de bediening van het sacrament mogelijk nog weer eens een aanleiding vinden om terug te denken aan het moment dat onze naam in één adem met uw naam genoemd werd. Toen het ook over ons leven werd uitgesproken. Dat gij met ons het verbond wilde verzegelen. We vragen van u, Heren, om de werkzaamheden van uw Heilige Geest. Want als die er zijn, dan krijgen we zelf ook werkzaamheden. En dan zullen wij gevonden worden aan de troon der genade. Dan gaan wij schuld belijden en dan leren wij geloven. Dan gaan wij vluchten, maar dan leren we ook schuilen. Heren, zegen ons, zegen deze kerkdienst voor ieder die er hier in dit kerkgebouw getuige van is en voor hen die met ons meeluisteren. En laat ook opnieuw blijken dat u nog aan ons denkt en dat uw werk ook onder ons nog mag voortgaan. Heere, toon dan op deze Pinksterdag dat u uw kerk nog altijd uitbreidt en dat er nog altijd worden geleid door uw Heilige Geest, die uw woord gaarne leren aannemen. Denk aan onze kinderen, heren, denk aan onze jonge mensen. Zo worden er vanavond via de doop en ook via de prediking op een bepaalde manier toch weer heel speciaal bij betrokken. Mag het onderwijs dat zij ontvangen ook tot zegen zijn. Mag de opvoeding die zij krijgen ook naar uw woord, naar de eis van uw verbond zijn. Mag het zaad in hun jonge hart gestrooid worden. Mag het ook ontkiemen en vruchten voortbrengen. Heren, wat thuis gebeurt, wat op de zondagschool gebeurt, wat op de dagschool gebeurt, mag het alles dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk in het jonge leven. Heren, zegen gij alle die ook in dat werk betrokken zijn, thuis of op de zondagschool of op de scholen. Mogen ze in dat werk maar altijd weer bedenken. Niet alleen maar dat ze met levend materiaal omgaan en dat ze invloed moeten uitoefenen op de verstandelijke ontwikkelingen van de kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Maar mag het ook al diegenen duidelijk voor ogen staan dat die kinderen voor de eeuwigheid zijn geschapen. En dat het zo waar is wat uw woord zegt. Dat ook jonge mensen en kinderen wedergeboren moeten worden. Heren, zegen het onderwijs dat aan gegeven wordt. Zegen de scholen. Zegen ook de Prins Maurits scholengemeenschap die in de afgelopen dagen mocht gedenken 75 jaar lang te mogen bestaan. Heren, daar willen wij uw naam ook voor danken. En wij bidden van u, zegen die instelling en de andere instellingen van onderwijs. Opdat onze kinderen daar waarlijk profijt mogen hebben van hetgeen wat u ze daar ook voor laat houden. En laat zo uw naam heerlijk mogen zijn, kon het zijn in vele jonge harten. Harten die vroeg aan u de Heere mogen worden gegeven. Want zo zegt u het toch, geef mij uw hart. Heere, leer ons dat doen. Opdat ons leven, ons ganse leven, ook de jaren die nog volgen, aan uw dienst mogen zijn gewijd en in uw wegen mogen worden besteed. Wilt u wegnemen al onze zonden, verzoening doen over alles wat verkeerd is en hoor ons, o getrouwe God, om Jezus wil alleen. Amen. Meent u, de Heere komt tot ons vanavond niet alleen via het hoorbare woord in de prediking, maar eveneens in het zichtbare woord, het zichtbaar gemaakte woord van het sacrament van de heilige doop. En om nu te verstaan wat de Heere bedoelt als hij kinderen laat dopen, zullen wij samen eerst het desbetreffende formulier gaan lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond ter genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien. En door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus, inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder Bom, wat is daarop uw antwoord? Vader en moeder Braal. Vader en moeder Landman. God, die u deze kinderen heeft willen geven, die u bij de kinderen die de Heere al eerder gegeven had, u heeft willen zegenen met nieuwe gezinsuitbreiding. Hij is het wiens naam vanmiddag genoemd wordt, hier bij het doopvont. Vader, Zoon en Heilige Geest. En de kinderen die u van de Heere gekregen hebt, worden vanmiddag ook met name genoemd. En het gebeurt in één adem. God, de Drie-enige, wil zijn naam verbinden aan de naam van uw kind. Dat is al een wonder. En dat heeft verschillende aspecten. Ik noem er twee. In de eerste plaats heeft dit het aspect dat de Heere met zo'n mensenkind waarvan we beleden hebben, waarvan het woord van God ons ook voorzegt, en daarom beleiden we het, zo'n mensenkind als dat u straks in uw armen draagt, een mensenkind dat in zonde ontvangen en geboren is, en daarom een kind des toorns genoemd wordt. God, dat houdt de Heere niet terug, dat staat de Heere niet in de weg, om nu juist ook zijn naam aan zo'n mensenkind te willen verbinden. Dat is, ik zou zeggen, bewijs dat hij genadig en barmhartig is. Hij komt zo laag naar ons toe, dat hij die verbintenis wil leggen. Tweede is, er ligt ook een roeping in. Ergens in de profeten zegt de Heere via, ik denk Jesaja, ik heb u bij uw naam geroepen. En dan hoor je hem eigenlijk toe. Dan kunnen die kinderen nooit meer voor een ander opgevoed worden dan voor die God die ze bij hun naam genoemd, geroepen heeft. En dan moet u dat als ouders altijd maar heel diep beseffen, en dan moet u dat ook maar altijd heel duidelijk voor de aandacht hebben, dat God uw kinderen geroepen heeft en dat hij ze wil hebben voor zich, om ze zalig te maken, om ze alles te geven wat ze nodig hebben. Voor tijd en eeuwigheid. En in dat besef mag u ze vandaag en morgen en al de dagen die God u geeft gaan opvoeden. En de Heere wil geven dat de bediening van het sacrament ook voor u als ouders daarbij een pleitgrond mag zijn. Zoals er zoveel beloften in het woord ook staan, die bedoeld zijn als een argument dat we mogen gebruiken in ons gebed voor onze kinderen naar de Heere toe. Heere, dit staat er toch ook en dat hebt u toch ook gezegd. Het zaad zal hem dienen bijvoorbeeld. Wel, God geven dat u veel werk met uw kinderen zult hebben aan de genadetroon. En hij geven u dat uw kinderen het verstaan mogen. Vroeg of later in het leven kon het zijn vroeg dat de Heere tot hen zegt, ik heb u bij uw naam geroepen. En nou hoor je eigenlijk bij mij. En ik wil ook dat je bij mij hoort. En dat de Heere die kinderen ook duidelijk doet beseffen hoe groot het goed is dat hij weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Opdat ze boven alle andere dingen dat grote goed mogen zoeken. Gemeente, als de kinderen binnengebracht worden, zingen we uit de 8e psalm. Het 2e vers, uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingen monden. En na de bediening van de heilige doop, en dat doen we dan staande, zingen we het 5e vers van psalm 105. Johanna Paulina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Anna Lena, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Antoni Machiel Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. Laten wij nu samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmiddag komt tot ons uit het gelezen schriftgedeelte, het 8e hoofdstuk van de profetieën van Zacharia. En ik lees u als onze teksten versen 4 tot en met 6. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten van die stad zullen vervuld worden met knechtjes, dat zijn jongetjes en meisjes, spelende op haar straten. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel van dit volk in deze dagen, zou het daarom ook wonderlijk in mijn ogen zijn, spreekt de Heere der Heerscharen. Wij zingen samen uit de 92e psalm, de versen 7 en 8. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, de collecte. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de zending. En wij zingen dus psalm 92, vers 7, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En vers 8, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Gemeente, eerst maar een enkel woord over het verband van onze tekst, de context uit dit achtste hoofdstuk van de profeet Zacharia. Hoofdstuk 7 en 8 hangen eigenlijk helemaal met elkaar samen. 8 is een vervolg van hoofdstuk 7. En hoofdstuk 7 vertelt ons dat er een gezelschap naar het huis des Heren gekomen is, naar Jeruzalem, en dat deze mensen, of ze nou uit Babel gekomen zijn of ergens anders vandaan, dat is niet helemaal duidelijk, dat ze gekomen zijn met een vraag aan de priesters en aan de profeten. Een vraag die betrekking heeft op het vasten. Er was in Israël in de dagen van de ballingschap de praktijk dat ze bij bepaalde gelegenheden op bepaalde data ook vasten. De dag waarop de tempel verwoest was, de dag waarop Jeruzalem was ingenomen, dat waren van die data die op de kalender waren aangegeven als aangestreept als vastendagen. En nu is de vraag, moeten we daarmee doorgaan? De tempel is bezig herbouwd te worden. Het is na de terugkeer uit de ballingschap en onder leiding van Jozua, de hoge priester, en onder leiding van Zerubabel, de man uit Juda, de afstammeling van David, die de nationale leider van het volk genoemd mag worden, en onder leiding van de profeten Haggai en Zacharia, is er een begin gemaakt met de herbouw van de tempel. Maar dat schoot niet erg op en aanvankelijk ging het al helemaal niet zo goed. En toen ze nog maar amper begonnen waren, toen kwam er een verbod dat ze de bouw, dat zei dat ze de bouw moesten staken. Maar dat is gelukkig weer veranderd. Maar intussen waren er ook allerlei andere problemen die het werk toch wel behoorlijk deden stagneren. En dat maakte het volk toch eigenlijk ook wel wat teleurgesteld, wat moedeloos. En iedere keer waren de profeten Haggai, Zacharia noodzakelijk om hen opnieuw aan te sporen en de belofte van de Heere te geven dat het werk inderdaad moest worden voortgezet en dat de Heere er ook voor zou zorgen dat het zou worden voltooid. Wel nu, omdat die tempel dus al behoorlijk eind gevorderd is, is nu de vraag bij de mensen die hier een gezantschap naar het huis des Heren gestuurd hebben, de vraag, moeten wij met dat vasten nu eigenlijk nog langer doorgaan? De situatie is toch veranderd en die zal over een poosje helemaal veranderd zijn en dan is er geen puinhoop meer waar eerst een tempel stond. Moeten wij nu nog vasten? De profeet Zacharia geeft daar antwoord op. De priesters zwijgen, van hen horen we niets, maar de profeet Zacharia geeft daar een antwoord op. Al is dat aanvankelijk geen direct antwoord, geen ja of nee in de richting van die gezanten. De profeet herinnert hen er nog eens een keer aan waarom de ballingschap eigenlijk gekomen is. Dat moeten ze nooit vergeten. Dat was niet toevallig. Dat was een oordeel Gods. Omdat zij zo lang de roepstemmen van de Heere in de wind geslagen hadden en niet geluisterd hadden naar wat de Heere hen zei als hij hen door zijn profeten opriep om met de afgodendienst en met andere zonden te breken en de Heere te vrezen en zijn wegen te bewandelen en zijn inzettingen te betrachten. Vergeet dat niet. Zo wil de profeet hen nog eens heel duidelijk op het hart binden. Maar dan geeft de Heere hem tegelijk, deze profeet tegelijk, gelegenheid om met rijke beloften te komen. Want inderdaad, die ballingschap is al voorbij. En er zijn al een flink aantal mensen teruggekeerd naar Jeruzalem. En ze zijn, zoals ik zei, begonnen met de herbouw van de stad en van de tempel. Maar daar gaat nog veel meer gebeuren. En het heil des Heren is daarmee niet uitgeput. Dat is veel omvattender en dat heeft verschillende dimensies. En als ik het zo zeg, dan zeg ik dat zo omdat hoofdstuk 8 van het boek Zacharia ons daar aanleiding voor geeft. 10 keer geeft de Heere een belofte. En het heil des Heeren blijkt 10 verschillende, ik gebruik het woord maar weer, dimensies te hebben. Onze tekst is er daar één van. Daar gaat het over oude mensen en over kinderen. En die waren er in die dagen niet veel in Jeruzalem. En als ze daar naar keken, dan kregen ze wel eens moeite om te geloven dat het allemaal nog goed zou komen. Wat voor toekomst hadden ze als er geen kinderen waren? Hoe moet dat dan naar de toekomst toe? Wie zal er dan in Jeruzalem wonen? Wie zal dan het land bewerken? En dan komt Zacharia met die boodschap waarin het juist over kinderen en ook over oude mensen gaat. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten, op de pleinen van Jeruzalem. En daar zullen hele oude mensen bij zijn. Vanwege de veelheid van hun dagen kun je ze stokoude mensen noemen. En dat blijkt ook wel, want ze hebben een stok in hun hand om op te leunen. En zonder stok kunnen ze niet meer. En misschien dat er anderen niet met een stok voortgeholpen worden, maar dat die de arm van een wat jonger medemens moeten hebben om daar op te leunen. Maar ze zullen er zijn. En ze zitten niet binnen, maar je kunt ze vinden op de straten, op de pleinen van Jeruzalem. Daar zoeken ze elkaar op. En daar zitten ze samen in het zonnetje. En daar kunnen ze samen nog ervaringen uitwisselen. En nog eens praten over vroeger. Herinneringen ophalen. Daar kunnen ze samen ook spreken over wat de Heere gedaan heeft. En hoe Hij zijn volk bezocht heeft. En hoe Hij ze gezegend heeft. Kennelijk zullen de mensen in Jeruzalem dus weer oud kunnen worden. Ze waren er, zei ik, zo pas niet zo ver in die tijd. Want toen ze permissie kregen om uit Babel terug te keren, toen zagen die oude mensen natuurlijk heel erg tegen die lange richt, die lange tocht van 3,5 maand door allerlei woestijnachtige gebieden lopen, verschrikkelijk op. En ze zagen het althans verschillende van hen echt niet zitten om helemaal naar Jeruzalem te gaan. Wat konden ze er trouwens ook doen? Zij stonden aan het eind van hun leven. Ze waren uitgediend. De lichamelijke krachten waren voor een groot deel vergaan. Ze konden niet meer meedoen aan de herbouw van de muren van Jeruzalem. Ze konden niet meer meedoen aan de herbouw van de tempel. Dat was allemaal voor hen niet meer mogelijk. Dus velen van hen bleven maar thuis. Want ze wilden de anderen, de gezonde mensen, de jongeren ook niet tot last zijn. En daarom ontbraken ze in Jeruzalem. Maar Zacharia zegt, maar zo blijft het niet. Straks zijn ze er ook weer hier. Want de mensen zullen in Jeruzalem ook een hoge leeftijd kunnen bereiken. De Heere zal ze in het leven sparen. De Heere geeft ze de zegen van een lang leven. Een belofte die verbonden is aan het 5e gebod. Dat kan niet anders betekenen dan dat Jeruzalem in vrede zal verkeren. En in rust. Er is geen oorlog waardoor mensen op de vlucht moeten. Er is geen terreur, waardoor het niet veilig is op straat. Ze kunnen er rustig zitten. Op de straten in Jeruzalem. En er loopt niemand rond met zelfmoordplannen. Om in zijn eigen dood die oude mensen ook mee te sleuren in Jeruzalem. Het is helemaal niet gevaarlijk in Jeruzalem. Kijk maar, als je die oude mensen daar zo ziet zitten. En als je ze zo straks, nadat ze met elkaar gesproken hebben, weer naar huis ziet. Misschien wel wat moeizaam strompelen, misschien wel heel hevig en zwaar op die stok leunen. Maar ze konden het vandaag toch ook weer in alle rust beleven. En ze hebben reden om de Heere te danken voor de uiterlijke zegeningen en de weldaden die hij schonk. Maar niet alleen zijn er oude mensen op de pleinen van Jeruzalem. Tussen die oude mensen door spelen ook kinderen. Jongens en meisjes, kleintjes nog. En de ouders hoeven helemaal niet bang te wezen dat die kinderen wat overkomt op straat. Daar spelen ze. Ze spelen hun spel. En ze zijn samen blij. En je hoort de kinderstemmen. En je ziet ze bezig. Een tafereel van spelende en hollende en blij lachende kinderen. En ze spelen op straat. Dat wil zeggen dat er voor hen ook geen gevaar is. Ze spelen op straat, ze liggen niet ziek thuis op bed. Ze spelen op straat. Ze sterven er niet door gebrek aan voedsel, door gebrek aan drinken. Ze versmachten er niet van dorst. Kennelijk zijn ze gezond genoeg om op straat te kunnen spelen. En ze leven in een gezonde omgeving. En ze zijn niet, zoals vele andere kinderen in de tijd waarin wij leven, die op hele jonge leeftijd al als kindsoldaat getraind worden. En die al op hele jonge leeftijd vertrouwd raken met wapens en met moordtuig. En ze snuiven geen lijm, zoals verschillende straatkinderen doen. En ze zijn niet verslaafd aan allerlei verdovende middelen, zoals vele kinderen in onze tijd eigenlijk al zijn. En hun ouders hoeven er niet mee naar het politiebureau, omdat die kinderen betrapt zijn op allerlei misdaad, als kinderen al. In één woord, het is Gods zegenende hand die hier door de profeet Zacharia getoond wordt. God geeft vrede. God geeft rust. En dat is in Jeruzalem wel eens anders geweest. Dat kun je in het woord van God ook vinden, hoe anders het was in de dagen voorafgaande aan de ballingschap. Ik denk bijvoorbeeld aan de profetie van Jeremia. Laten we eens luisteren naar wat Jeremia zegt over kinderen in zijn dagen. Hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water. En die kleintjes die komen bij de grachten en ze vinden geen water. En ze komen met hun vaten ledig weder. Ze zijn beschaamd, ja, worden schaamrood en bedekken hun hoofd. Die kinderen worden door hun moeders erop uitgestuurd. En dat waren nog rijke moeders en rijke vaders ook om een beetje water te gaan halen. En die kinderen zijn gegaan en die kwamen bij de grachten. Er zat geen water meer in, want het was een tijd van grote droogte. En dan komen die kinderen thuis met hun lege emmertje. En hun lege pannetje. En ze moeten tegen moeder zeggen, ik kon niks vinden. En daar staan ze heel bedremmeld en beschaamd. Luister nog eens naar een ander woord van de profeet, dezelfde profeet Jeremia. En dan verplaatst dat woord ons naar de tijd toen Jeruzalem een puinhoop was en toen zoveel mensen weggevoerd waren uit Jeruzalem. Ik denk aan de klaagliederen. Het kind en de zuigeling zinken op de straten in onmacht. Als zij tot hun moeder zeggen, waar is koren en wijn, als ze op de straten der stad in onmacht zinken, en als de verslagenen, als zich hun ziel uitschudt in de schoot van hun moeders. Ziet u het voor u? Moeders die voor hun kinderen niks meer hebben, en dat kind dat heeft zo'n honger. Mijn moeder heeft niks, en dat kind vraagt aan zijn moeder, heb u nou niks te eten? En die moeder schudt het hoofd, want ze heeft niks. En dan zie je dat kind straks sterven op de schoot van zijn moeder. Dat heeft Jeruzalem ook meegemaakt. En er zijn er van die ballingen van de ouderen onder hen die zich dat nog herinneren. Maar dan dit beeld, dan deze boodschap. Er zullen op de straten van Jeruzalem ook weer kinderen spelen, jongetjes en meisjes. Dat moet toch wel een heerlijke boodschap geweest zijn in de oren van die mensen die soms vertwijfeld aan de toekomst dachten. En die vanwege de onzekerheid van de toekomst het soms ook moeilijk vonden om te denken aan hun nageslacht. Ze durfden soms niet eens meer aan kinderen te denken. Het moet toch wel een heerlijke evangelietijding geweest zijn als ze de profeet Zacharia horen vertellen over oude mannen en vrouwen en over jonge kinderen op de straten van Jeruzalem. Hebt u intussen ook ontdekt wat ze in Jeruzalem niet deden in die tijd die Zacharia hier profeteert? Wat ze niet deden, ja, dat staat er ook tussen haakjes, tussen de regels door. Heb u begrepen welke praktijken ze daar in dat Jeruzalem waar Zacharia van profeteert, welke praktijken daar niet beoefend werden? Kijk nog eens naar die oude mensen. En ik zei al, sommigen waren heel oud. Vanwege de veelheid van de dagen moesten ze die stok wel gebruiken om op te leunen. Gebogen gaan ze door het leven, de laatste dagen, weken of jaren van hun leven. En die stok wijst erop dat ze ook wel hulpbehoevend zijn geworden. En misschien nog wel hulpbehoevender zullen worden. Maar er is kennelijk niemand in heel Jeruzalem die op het idee gekomen is dat je beter die oude mensen via de weg van euthanasie kunt verwijderen uit de samenleving. Er is kennelijk niemand die daaraan gedacht heeft. En kijk nog eens naar die kleine kinderen. Er is niemand in Jeruzalem die op het idee geweest gekomen is om die kinderen voor hun geboorte te aborteren. In de moederschoot te doden. Ze kregen allemaal gelegenheid om geboren te worden. En ze waren welkom. Nee, die dingen vinden in dat Jeruzalem van Zacharia geen plaats. Dat soort dingen vinden alleen maar plaats waar mensen God hebben uitgebannen. En waar mensen niet meer naar de Here willen luisteren. En waar mensen het zicht zijn kwijtgeraakt op de waarde van het geschapen leven. Dat zijn dingen die gebeuren in een godloze maatschappij. Daar kun je die gruwelen verwachten. Maar niet in Jeruzalem. Waarom niet? Omdat Jeruzalem geen godloze maatschappij is. Maar Jeruzalem is een stad. Kijk maar in vers 3. Het vers dat aan onze tekst vooraf gaat. Jeruzalem is een stad waar God woont. Alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd tot Sion. En ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En omdat God wedergekeerd is, en omdat God daar zijn intrek heeft genomen, daarom gebeuren die dingen die ik zojuist noemde niet. Maar daarom gebeuren die andere dingen wel, die oude mensen die er zijn en die kinderen die er spelen. En omdat God daar woont, daarom zijn er nog zoveel andere zegeningen. Die komen allemaal van die God vandaan. De Heere is teruggekeerd. Teruggekeerd. Hij was dus wel weg. Oh ja, hij was weg. Omdat Jeruzalem, omdat het volk van Israël de Heere verlaten had, had de Heere hen verlaten. Had de Heere hen prijsgegeven aan hun eigen dwaasheden, had de Heere zich van hen losgemaakt en was de Heere uit hun leven geweken. De profeet Ezechiël heeft gezien hoe dat ging. Hoe de Heere weggegaan is uit Jeruzalem, eerst uit de tempel. De profeet ziet de Heere vertrekken, de heerlijkheid des Heeren ziet hij als in een visioen weggaan. En dan aarzelt de Heere nog. Want is de heerlijkheid des Heeren gekomen bij de drempel, bij de buitendeur van de tempel, dan blijft de Heere daar nog een ogenblik wachten. Zouden ze zich nog bekeren? Zouden ze op het laatste moment nog gaan realiseren wat er gebeurt? Dat de Heere bezig is te vertrekken, maar er is geen verandering en er is geen bekering. En dan ziet Ezechiël de Heere verder wegtrekken. En dan is het gebeurd met Jeruzalem. Dan kunnen de heidenen hun gang gaan. Dan kunnen ze brullen in de vergaderplaatsen. Dan kunnen ze alles kort en klein slaan. Dan kan de tempel in vlammen opgaan. God woont er toch niet meer. Het heilig en heerlijk huis waar de Heere gewoond heeft, wordt een puinhoop. En toen kwam de ballingschap. En dat had het einde kunnen zijn. Maar niet zolang God barmhartig en genadig en groot van goede tierenheid is. Dan is ook die ballingschap het einde niet. En Zacharia mag verkondigen het woord van de Heere dat hij teruggekomen is. Dat hij weer in Jeruzalem woont. En daarom mag Jeruzalem nu de stad der waarheid heten. En daarom mag de berg waar het heiligdom des Heeren op herbouwd wordt, de berg der heiligheid heten. En als de Heere dan terugkomt, weet u, als de Heere komt in een mensenleven, dan komt de Heere nooit met lege handen. Als de Heere in Jeruzalem terugkomt, dan komt hij niet met lege handen. Maar dan brengt hij alles mee. Inclusief die oude mannen en vrouwen. En inclusief die spelende kinderen. En daarmee grijpt Zacharia in zijn profetie nu tegelijkertijd ook boven de zichtbare werkelijkheid uit. Want natuurlijk is dit niet het enige wat onze tekst bedoelt te zeggen. Het is wel het eerste, maar het is niet het enige. En als we hierbij zouden blijven staan, dan zouden we het woord van God grotelijks tekort doen, gemeente. Alsof het alleen maar zou willen zeggen dat het leven in Jeruzalem weer normaal gaat worden en dat de samenstelling van de bevolking, de demografische gegevens van hoe de bevolking van Jeruzalem samengesteld is, weer een normaal beeld gaan vertonen. Mensen van allerlei leeftijd, van ouden tot zuigelingen toe. Als dat de enige boodschap was die de Heere de profeet Zacharia te verkondigen gaf, dan hadden wij er nu mooi kennis van kunnen nemen. Maar dan konden we er nu ook afscheid van nemen. Maar zo is het met het woord van God niet en nooit. De profeet grijpt mede dankzij het werk dat van de Heilige Geest die hem inspireert. En het is daarom ook in het woord van God bewaard gebleven. Het staat er nu nog. En we horen het ook vandaag, de Heere grijpt, de profeet Zacharia grijpt doordat de Geest hem inspireert over de werkelijkheden van toen en daarheen. Want is dat woord nou vervuld? In een zekere zin ja. Want naarmate de jaren verstreken zijn en naarmate er ook meer ballingen zijn teruggekeerd in later jaren die zich gevoegd hebben bij de al eerder teruggekeerde ballingen, is Jeruzalem en de bevolking van Jeruzalem weer een normaal beeld gaan vertonen. En naarmate de mensen die er toen aanvankelijk waren wat ouder geworden zijn, 20, 30, 40 jaar later, dan zie je die overlevenden als oude mensen op de straten. En Jeruzalem heeft tijdenlang ook wel perioden van rust en van vrede gehad en gekend. Maar toch nooit zo dat je kunt zeggen dat deze en de andere beloften uit onze tekst, uit dit hoofdstuk, vervuld zijn geworden. Zal het dan alsnog gebeuren? Zal er dan ook op het aardse Jeruzalem nog een tijd komen, een tijd gaan dagen dat het inderdaad een stad van vrede zal zijn, een stad van waarheid. Gaat God dat doen in het Midden-Oosten, vrede geven? Persoonlijk geloof ik van wel. Maar ik zal niemand verplichten dat met mij te geloven. Het zou natuurlijk wel een wonder zijn. Een wonder als daar geen aanslagen meer plaats hebben. En als de mensen rustig in de zon kunnen zitten op hun oude dag. En als je als ouders rustig je kinderen op straat kunt laten spelen zonder bang te hoeven zijn voor terreurdaden, voor bomaanslagen. Het zal wel een wonder zijn en laten we hopen en bidden dat God dat ook geeft daar in Israël en in Jeruzalem. En dat de Heere vooral ook geven wil dat Israël naar zijn zaligmaker zal gaan vragen. Maar dan nog blijft deze profetie om verdere vervulling vragen, gemeente. En dan nog is er genoeg om toe te passen als we de woorden van onze tekst overdenken. En als we dan denken aan waar Jeruzalem het beeld van geworden is. Van het volk des Heren. Van het Sion Gods. Zeg het dan met het woord dat in het Nieuwe Testament meer dan eens gebruikt wordt. Met de gemeente van de Heere Jezus Christus. Want die gemeente is, ik denk aan het woord van Paulus in Efeze 3, mede erfgenaam van dezelfde belofte geworden. Al moet die belofte dan niet meer zo letterlijk opgevat worden als het gaat om de kerk des Heren. Maar dan vinden we in onze tekst wel een tekening van geestelijke weldaden. Van de kerk des Heren. En daar horen oude mensen bij. Echt, die horen erbij. Dat zegt Psalm 92 toch ook. In hun grijze dagen blijft hun kracht gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Mensen die geleerd hebben op de Heere te vertrouwen. Mensen die al een leven achter de rug hebben waarin ze de omgang met de Heere hebben mogen beoefenen. Mensen die kunnen terugkijken en zich herinneren de opzoekende genade van de Heere. Mensen die door de Heere getrokken zijn, door de Heere gedragen zijn, in wie leven de Heere de belofte waargemaakt heeft. Tot de grijze ouderdom toe zal ik u dragen. Ik zal dragen en redden. Ze horen erbij. Zei Petrus het ook niet? Op de Pinksterdag. Met de woorden van Joël. Uw ouden zullen dromen dromen. God heeft nog een taak voor ze. Ook al kunnen ze maar voetje vooruit. Ook al hebben ze een stok als hulpmiddel nodig om vooruit te komen. Ook al moeten ze op de arm van een ander leunen. God heeft nog een taak voor hen. En ze mogen nog aan het navolgende geslacht de grote daden des Heren verkondigen. Denk maar aan die Anna uit Lucas 2. Een weduwe van omtrent 84 jaar. En misschien was ze wel 84 jaar weduwe, dan is ze over de 100 geweest. Maar die erop uitging om te spreken tot allen die in Jeruzalem verlossing verwachten. En ze kenden ze waar harten naar de Heren uitgingen. En ze wisten ze te vinden, mensen van wie ze het gehoord had, die het haar wel eens toevertrouwd hadden, dat ze zo uitzagen naar de komst van de Heere en naar de vervulling van Gods belofte en naar de realisering van het heil des Heeren in hun eigen leven, die hongerende zielen, die dorstenden, die naar de gerechtigheid hunkerden. Anna kende er een aantal en ze ging er naartoe en ze zocht ze op zo hard en zo snel als haar oude benen haar konden dragen door de straten van Jeruzalem. En ze sprak tot hen en ze verkondigde dat de Heere goed is. Of Eunice, de grootmoeder van Timotheus, die aan haar knieën was opgegroeid en die van haar de Bijbelverhalen gehoord had. Die van zijn grootmoeder gezien had als een vrouw die de Heere vreest. Die Eunice die het haar kleinkind ook zo gunde. En soms dacht ze met zorg aan de toekomst van dat kleine jongetje. Want hij had een Griekse vader die de afgoden diende. En wat moet er nou van hem terechtkomen als hij het voorbeeld van zijn vader volgt? Maar Eunice liet niet op om de kleine Timotheus te spreken van de genade Gods. En het mocht in haar leven uitstralen, het waarachtige geloof. En als ze bij elkaar zijn, dan kunnen ze elkaar ook wat vertellen. Geen klaagzangen over, vroeger was het toch eigenlijk allemaal beter. Tegenwoordig is het zo donker en tegenwoordig is het zo somber. Geen roddelpraat, dat nog veel minder. Geen kwaad spreken van anderen. Dromen, dromen. En die dan ook maar aan elkaar doorgeven. De grote werken Gods verkondigen. Zien hoe groot en goed en genadig de Heere is. En hoe de Heere zijn heil werkt. En hoe de Heere gewillig is om nog meer zondaren te trekken. En hoe de Heere gewillig is om ook jonge mensen in zijn dienst te nemen. Zodat er een goede reuk van Christus van hen uitgaat. Niet bij iedereen tot zegen. Want er zullen er zijn die zich er toch van afkeren. Maar dan toch een goede reuk van Christus. Ook in degene die verloren gaan. Maar ook kinderen zullen er zijn. De Heere heeft er ook onder hen die hem gaan vrezen. Psalm 22 zegt het. Het zaad zal hem dienen. En Joël wist er ook van. En Petrus haalt dat ook aan op Pinksteren. Hij heeft het niet alleen over de oude mensen die dromen, dromen. Maar hij heeft het ook over jongelingen en jonge dochters. Die gezichten zullen zien. Die ook de wonderen werken van de Heere zullen gaan aanschouwen. In wie leven het ook werkelijkheid mag worden om de Heere te vrezen. Jonge mensen, kinderen, die als het gezegd en gezongen wordt. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. In stilte tegen de Heere zeggen. Heere, daar heb ik ook lust toe gekregen. Psalm 8 getuigt er ook al van. We zongen ervan toen de kinderen binnenkwamen vanavond. Dat God zelfs uit de mond van kinderen. En van zuigelingen. Lof bereid heeft. En Petrus zegt dat ook in dat bekende woord. Dat we ook in het doopsformulier geciteerd vinden. U komt de belofte toe. En uw kinderen. Er zijn er die de Heere mogen vroeg mogen zoeken. En die als ze hem vroeg zoeken hem inderdaad ook vroeg mogen vinden. Er zijn er. Ook van het nageslacht. Waar de vreze des Heeren in openbaar komt. Gemeente, ook vandaag, het was voor de mensen in de dagen van Zacharia een woord om moed uit te putten. Maar ik zou zeggen, het is ook voor vandaag een woord om moed uit te putten en om troost uit te ontvangen. Want dat is toch wat, als je dat mag weten, dat er ouderen zijn die de Heere vrezen tot in de groot grijze ouderdom. En dat er ook jonge mensen en kinderen zijn die erbij horen. En die er deel aan kregen. Maar in Jeruzalem hebben ze gevraagd, zou het wel waar zijn? Zou het wel waar zijn? Kan het eigenlijk wel? En als een mens een beetje moedeloos is en nog meer moedeloos wordt, Dan zegt hij tegen me, zeggen ze het ook tegen elkaar. Ja, Zacharia, dat is prachtig en dat is mooi en was het maar waar. Maar we zien het nog niet. En we weten echt niet hoe dat gaan zal. En daar moet de profeet dan ook maar op inspelen. Hij zegt, als het dan wonderlijk is in jullie ogen, denken jullie soms ook dat, zo zegt de Heer, het wonderlijk en onmogelijk is in mijn ogen? Kan het niet? Kan het bij mij niet? Vergeet toch niet dat ik God ben. En mijn maatstaven zijn anders dan die van jullie. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. En mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Als jullie zeggen het kan eigenlijk niet, dan zeg ik dat jullie nog niet na, zegt de Heer. Zou het dan ook wonderlijk wezen in mijn ogen? Zou het echt wel waar zijn? In een tijd waarin euthanasie meer en meer gepraktiseerd wordt en waarin oude mensen bang gaan worden naar een verpleeghuis te moeten. Zou het echt waar wezen wat de profeet Zacharia zegt? Wat gaan ze nog later met me doen? Zou het echt waar wezen wat de profeet Zacharia zegt? Dat ook in de toekomst kinderen nog echt een toekomst hebben? Ze groeien op in zo'n gevaarlijke wereld. In zo'n ontzaglijke, gevaarlijke tijd. En de duivel is zo geraffineerd bezig om hun zielen te verstrikken. En hoeveel komen er niet in de strikken van de duivel terecht? Via de listen van het internet. Via computerspelletjes. Via de gruwelijkste computerspelen, waar ouders niet eens van weten, of waar ze niet eens op letten, omdat ze toch maar denken dat het een spelletje is, dat het nep is. Of omdat ouders ook geen echte zorg voor hun nageslacht hebben en er echt niet over inzitten. Dat de zielen van hun kinderen vergiftigd worden. In zo'n tijd leven onze kinderen, groeien ze op, krijgen we kinderen, raken vrouwen zwanger. In zo'n tijd waarin de duivel die kinderen geen gelegenheid geeft om normaal op te groeien. En hoeveel zijn er in onze tijd die niet normaal opgroeien? Omdat de overheid bepalingen gemaakt heeft dat iedereen een baan moet hebben. En als kinderen thuiskomen uit school, vinden ze het huis leeg. Is het wonder dat ze het op straat gaan zoeken? In zo'n tijd worden je kinderen, als je ze nog bij het woord van de Heer en bij de vrezen des Heeren groot wilt brengen, zo langzamerhand een beetje uitzonderingen, zeker in bepaalde streken in ons land al. Ouders, u stond een keer bij het doopvont. U hebt een keer wat beloofd. Herinnert u zich nog? Die belofte houdt ook in dat u zich heel bewust moet zijn van de gevaren waardoor uw kinderen omringd worden. Want niet alle kinderen zullen er komen. Er gaan er ook verloren. En soms gaan kinderen verloren mede door de schuld van hun ouders. Wist u dat? En er zullen kinderen zijn die geen excuus hebben, maar toch voor de rechterstoel van Christus kunnen zeggen: Vader, je hebt me niet genoeg gewaarschuwd. Moeder, ik heb het in jouw leven eigenlijk nooit gezien wat het was om de Heere te vrezen. Je sprak wel wat woorden, maar met je daden verloochende je je eigen woorden weer. En je hebt nooit tegen mij gezegd kom, ga met mij. En doe als ik, want u deed het zelf ook niet. Dat is de verantwoordelijkheid. Maar voor hen die dat beseffen en die soms toch met een zekere benauwdheid en met een angstige pijn rondom hun hart naar de toekomst kijken en naar hun kinderen kijken en naar de wereld kijken waarin ze die kinderen grootbrengen en naar de ontwikkelingen van de tijd kijken. Is dit toch een woord dat bedoelt rijke bemoediging en vertroosting te geven? En nou kunt u wel zeggen, is het echt waar? Zou het echt wel waar zijn? En de Heere zegt, als het wonderlijk is in uw ogen, dan is het nog niet wonderlijk in mijn ogen. Is het te groot? Als je aan je kinderen denkt, hoeveel heb je er? En dan hoef je niet te denken aan die ene die misschien al tekenen vertoont van een bepaalde ernst en van een bepaalde voorkeur voor de Heere en voor zijn woord, die je wel eens gezien hebt in stilte met zijn Bijbeltje. Hoef je niet alleen maar te denken aan die ene bij wie er misschien wel wat iets belooft en iets lijkt te groeien, maar je mag die andere ook nemen. Die op het ogenblik nog helemaal dwars lijkt te zijn en met wie je geen goed garen kan spinnen. Die altijd wat te mopperen heeft. Zeker als het over kerk en kerkelijke dingen gaat. Kan het niet? Is het onmogelijk? Bij God toch niet? Als God het toch gaat doen, dan gebeurt het toch. Pleit deze en dergelijke belofte. Pleit het werk van de Pinkstergeest, die het ook over jonge mensen gehad heeft. En die ook op jonge mensen kwam. Jongens en meisjes, jullie hebben het vanavond begrepen, nietwaar? God wil jullie ook een plaatsje geven in zijn huis, aan zijn hart. Hij wil jullie ook een plaatsje geven. Hij heeft jullie naam laten noemen tegelijkertijd met zijn naam. Hij heeft je geroepen. Zoek hem. Totdat je hem gevonden hebt. Amen. Wij zingen uit de 144ste psalm, eerst vers 7... En dan het tweede deel, de tweede helft van vers 5. Dus hebben we vers 7, dat is een half vers, gezongen. Dan zingen we daarna het tweede gedeelte van vers 5.
Thank you.
en zullen samen danken. Trouwe God, wij danken uw heilige naam voor wat u gaf. Wat u gaf in woord en sacrament, voor de boodschap die u gesproken hebt en die u hebt laten zien ook. Voor het heil dat u laat verkondigen, voor de belofte die gij geeft. Heren, wij vragen van u, wilt u het achtervolgen met uw onmisbare zegen? Daar wacht het nu alles op. O ja, er liggen ook voor ons diverse taken en we zijn eraan herinnerd, heren. Aan de verantwoordelijkheid die we hebben voor onszelf, maar ook voor anderen. Dat we het maar verstaan mogen. En dat we maar genade van u mogen ontvangen om die verantwoordelijkheid ook te beleven. Heren, schenk ons oude mannen en oude vrouwen. Al zijn ze dan hulpbehoevend. Maar die toch mogen verkondigen dat de Heere recht is. Schenk ons kinderen, jonge mensen die vroeg u de Heere mogen zoeken en vinden. Schenk ons een werk van uw Heilige Geest, waardoor ouden dromen dromen en jongelingen gezichten zien. Schenk ons genade, o God, de beleving van het werk van de Pinkstergeest. En bezoek uw kerk en bedien ons uit Christus en geef ons uw zegen. Heer, als we morgen nogmaals samen hopen te komen en weer in een bijzondere kerkdienst, als jonge mensen belijdenis willen afleggen, wees dan ook in ons midden. En spreek door uw woord en door uw geest. Denk aan die 11 jonge mensen die belijdenis hopen te doen. Maar denk ons aan ons als gehele gemeente. Heere, wilt u ons een woord van u meegeven? Een woord dat we verstaan en dat wij mogen meedragen in ons hart. En wilt gij zo uw zegen gebieden aan alles wat we vandaag hebben mogen ontvangen. In de kerkdiensten en ook op de zondagschool. En wat onze kinderen daar ook hebben meegekregen. Heere, laat uw geest ons leiden. Om Jezus wil. Amen. We zingen het 4e vers van Psalm 87. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.